gemeente, in de hal van het Icacia ziekenhuis. Daar is een steen ingemetseld met de tekst erop. Mijn tijden zijn in uw hand. Misschien hebt u dat wel eens een keer gelezen. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat is een tekst uit Psalm 31. Dat wist die dichter. En dan zegt hij niet, mijn tijd is in uw hand. Want dan denk je, dat heeft met de levensduur te maken, hè? Nee, mijn tijden, meervoud, zijn in uw hand. Want ja, er zijn verschillende soorten tijden. Je hebt tijden van voorspoed. Je hebt tijden van tegenspoed. En die kunnen soms zomaar, van het een op het andere moment kunnen ze afwisselen. Het kan ons tegengaan ineens. Zit iets ons mee, hebben voorspoed. En kort erop weer tegenspoed. En dat ondergaat ook Gods kinderen, hoor. Gods kinderen kunnen rijk gezegend worden door de Heere. Dat de Heere tijden van rust geeft. Maar de Heere die kan ook zijn kinderen beproeven. Als waren het toe testen. Hoe staat het nou met geloof voor? Nou, dat voordeel dat het tegenspoed, dat heeft Paulus ook heel duidelijk in zijn leven meegemaakt. En ook Paulus wist met de dichter van Psalm 31, mijn tijden zijn in Gods hand. Paulus op reis naar Rome. Ach, u kent de geschiedenis wel, hè? Met de boot richting Rome en dan die storm. Allen dreigden op te komen daar op de Middellandse Zee. Maar allen aan boord zijn veilig aangespoeld op het eiland Milete, dat tegenwoordig dan Malta heet. Sommigen die zijn zwemmend aan land gekomen, anderen zijn drijvend op een stuk wrakhout aan land gekomen. Wat moet dat voor die mensen zijn, hè? Ach, je moet dat meegemaakt hebben, maar ik stel me zo voor natuurlijk. Dat schip, dat gaat alle kanten heen en dat breekt en dat barst en dan ineens weer vaste grond onder de voeten. Dagenlang heen en weer geslingerd aan boord. De dood voor ogen. He, want ze meenden allen dat ze in die kolken de zee zouden omkomen, maar niemand is omgekomen. Allen zijn ze behouden aan land gekomen. Maar wat moet het ook zijn voor de apostel? Voor de zoveelste keer blijkt in zijn leven dat hij op dat woord van God aan kan. De Heer heeft opnieuw weer zijn woord waargemaakt in zijn leven. Door de storm en de nood weer heen. Paulus heeft momenten gekend waarin het leek alsof er van Gods belofte niet terecht zou komen. Want tijdens de storm natuurlijk, want hij was natuurlijk ook mens, net zoals wij horen. Zwak van moed, klein van krachten. Hè? Maar tijdens de storm heeft hij ook gevrezen dat hij in die kolken de golven de dood zou vinden. Maar er is een engel bij hem komen staan. En die heeft tegen hem gezegd, vrees niet. En de engel heeft toen herhaald dat hij voor de keizer zou gesteld worden. Deze redding nu is voor Paulus en voor de opvarende een proef op de som, hè, dat de mens op het woord van God aan kan. Hè, dat de Heer geen woord dat hij beloofd heeft ter aarde laat vallen. Dit eiland, waarvan hij de naam niet kent, is voor Paulus een schakeltje in die lange reeks van Gods beloften. Want ook met dit eiland heeft de Heer zijn plannen. Jesaja heeft gezegd, de eilanden zullen op zijn leer wachten. Milete heet het eiland. En als Paulus dat hoort, dat hij op Milete is aangespoeld, hè, dan, althans dat stel ik me zo voor, hè, dan komt de vreugde in zijn hart. Want de Heer heeft hem niet alleen gespaard, maar hij is ook weg, werkelijk op weg naar Rome. En ondanks dat schipbreuk is hij heel eind gevorderd. Het evangelie is weer een stap verder. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Maar op dit eiland gebeurt iets, waardoor opnieuw de loop van het evangelie zou kunnen worden gestuit. Paulus wordt op dit eiland opnieuw met de dood bedreigd. Nu valt de ontmoeting met de eilandbewoners geweldig mee. Die is zelfs boven verwachting. En de barbaren, zo vertelt Lucas, want hij is erbij, bewezen ons, want dan kunt u zien dat Lucas erbij is, bewezen ons geen gewone vriendelijkheid. En nu moet u achter dat woordje barbaren niet te veel zoeken. Dat heeft bij ons een ongunstige klank. Hè? Dat is meer een ongecultiveerd volk. Nee, de tijden van Paulus, hè, werden alle mensen die geen Grieks spraken barbaren genoemd. Barbaren, dat waren dan die mensen die niet behoorden tot de elite volken. Dat waren dan de Grieken en de Romeinen. Dat waren mensen die vreemdeling waren in de Romeinse en de Griekse cultuur. Die hun eigen taal en gewoonten erop nahielden. Nou, deze barbaren die stellen zich uitermate vriendelijk op tegenover de schipbreukelingen. Ja, denken wij dan, dat is toch vanzelfsprekend. Mensen die ten nauwe nood aan de dood zijn ontsnapt, die help je toch? Ja, zo denken wij. Althans, daarover zou ook nog het nodige te zeggen zijn. Maar in de oudheid wekten de schipbreukelingen geen medelijden op. Ze werden beschouwd als indringers, als mensen voor wie je moest oppassen. En terecht zegt dan Calvijn, God heeft de harten van deze mensen geneigd tot vriendelijkheid, opdat de belofte aan Paulus des te vaste bleek te zijn. Ja, want als op het eiland daar zoiets, daar op het strand iets anders zou zijn gebeurd, als de inwoners die uitgeputte schipbreukelingen met het zwaar te lijf waren gegaan, dan was Paulus en de zijnen wel behouden aan land gekomen, maar dan was het dan ook daarbij gebleven. Maar nu blijken God beloften krachtiger. Nu de eilandbewoners zich over hen ontfermen. En nu kunnen de Maltese hen geen onderdak verlenen. Daarvoor zijn hun lemenhutjes te klein. En ze maken een groot vuur. Want dan hebben die mensen die nat zijn, terwijl het koud is, hè, al eerstbehoeften. En zo zorgt de Heer door middel van deze heidenen voor zijn dienstkracht. Omwille van hen en omwille van het evangelie zijn ze allen gespaard gebleven. En omwille van hen en ook terwille weer van het evangelie zal het ook hen aan niets ontbreken. Maar dan gebeurt het. Er moeten takken gesprokkeld worden voor een vuur. En Paulus die helpt een handje mee. Gemeente, dat is een mooi trekje van de apostel. Staat het zo eenvoudig. En toen Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had. Je bent geneigd om daar overheen te lezen. Ja, maar wat stelt dat eigenlijk voor, hè? Dat is toch echt geen nieuws voor de krant? Toch, gemeente, verdient deze regel ook onze aandacht. Paulus is een apostel. Hij mag zijn leven wijden aan de dienst des Heeren. Hoe vaak zal hij zijn handen zegenend hebben uitgebreid over de mensen. Hoe vaak zal hij zijn handen gevouwen hebben om te bidden voor de mensen, voor de gemeente. Dat lees je nogal eens een keertje in zijn brieven. Maar ik het zo maar zeggen, die handen van Paulus die staan niet verkeerd. Hij heeft geen twee linkse handen. Als hij de gemeente niet tot last wil zijn, dan verdient hij zijn brood met het maken van tenten. Hier helpt hij mee met bijeenrapen van takken om je op het vuur te werpen. De acht Paulus zich niet te groot voor, niet te hoog. Nee, dat eenvoudige werk, dat wil hij ook wel doen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, heeft zijn meester een keer gezegd. Paulus heeft het geleerd. Het is praktijk van zijn leven. Nederigheid. Gemeente, met heel gewone alledaagse dingen kunnen wij tonen of wij christenen zijn. En dat geldt ook voor de dienaren van het woord. Met praktische hulpvaardigheid kunnen we voor anderen wel eens een weg banen tot het woord. En dan moet ik denken aan een oud predikant van u, dominee van den Berg, wat ik me toen de tijd een keertje vertelde. Een keertje op bezoek aan de overzijde van de hele Vliet. Bij Randkerkelijke, bij een ouder echtpaar. De heer des huisjes lag ziek te bed. Zijn vrouw, zo bleek, die was in Nicasia opgenomen. Ze hadden geen kinderen en ook bijna geen familie meer. Toen dominee van den Berg dat bezoek bracht bij de zieke man, en deze vertelde dat hij al een aantal dagen niet bij zijn vrouw op bezoek was geweest en voorlopig ook niet kon, toen zei ik, maar dan ga ik toch vanmiddag bij uw vrouw op bezoek. En tijdens bezoektijd, dus niet op andere tijden wat een predikant dan mag, maar tijdens bezoektijd ging hij die middag bij die vrouw op bezoek, want die kreeg anders nooit bezoek. En zo is toen voor het evangelie een weg gebaand bij dit echtpaar. Dienaren van het woord hoeven zich niet apart te gedragen, mogen dat zelfs niet. Ik denk dat dit zelfs een van de ambtelijke zonden is, wanneer predikanten zich te veel voelen voor bepaald werk. En ik denk ook dat het een van de zonden van de gemeente is, hè, wanneer zij haar herder en leraar op een voetstuk zetten. Godsdienstkrachten hebben zich niet apart gedragen en de gemeente heeft ze niet apart te zetten. God die ze geroepen heeft, zet ze apart. De Heere bewijst proefondervindelijk dat het zijn dienaren zijn. Hij bekrachtigt hun roeping door wonderen onder hun werk te doen. Kijk maar naar Paulus. Want terwijl Paulus dan dat reishout daar bijeen aan het rapen is, dan is daar ineens die slang. Juist op dat moment. Ach, Paulus ziet die slang helemaal niet. Hij ziet ook niet het gevaar dat dreigt. Paulus wist wel dat de zeereis goed zou aflopen. Want dat had de Heer beloofd. Hij zou voor de keizer gesteld worden. Maar Paulus is blind voor die adder die daar zit tussen de takken. En dan werpt Paulus dan die bos rijshout op het vuur. En ineens ontwaakt die adder door de hitte wellicht van het vuur. En die zet zijn fijne tandje in de hand van Paulus. Dat is niet toevallig. Paulus gebeten door een slang. Calvijn verklaart dit gebeuren vanuit de verborgen raad van God. De Heere zegt, hij heeft die slang gezonden om Paulus te bijten, opdat het zou uitlopen tot heerlijkheid van zijn evangelie. En ik denk, gemeente, dat Calvijn hiermee de hoofdzaak te pakken heeft. Want er gebeurt niets bij toeval. God bestuurt en leidt alles. Daar geschiet niets buiten hem om. Ook dat wil niet zeggen dat we God kunnen narekenen. Gans niet hoor, want er kunnen wel dingen in het leven gebeuren. Dan zegt, dit kan ik niet begrijpen. Heer, is dat nou ook van u? Maar het loopt de Heer nooit, dat ik het zo mag zeggen. Hè? Het loopt hem nooit uit de hand. Dus zoals gezegd, dit is het eigenlijke. Dat God aan zijn verborgen raad dit laat plaats hebben. Maar gemeente, in dat handelen van God, en dat is heel opmerkelijk, hè, merken we ook het werk van de Satan op. Dus de Heer die kan soms ook van tijd tot tijd de Satan in dienst nemen. Dat de Heer zijn werken gebruikt om zijn raad te volvoeren. Paulus gebeten door de slang. Zou die de Satan zien dat zijn rijk in gevaar is? Want dit beest is toch een verre nakomeling van die eerste slang. Het instrument van de leugenaar van de beginnen. Tot wie gezegd is, daar gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt, op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Gaat de Satan uw wraak nemen, nu een van de groot in het koninkrijk Gods vorm staat? Probeert hij een stukje van zijn verloren terrein terug te winnen? Gemeente, wat hier op Malta gebeurd is, is schermutseling tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Zal Paulus, die aan boord zo vrijmoedig getuigd heeft van zijn God, zal hij nou moeten sterven als gevolg van de slangenbeet? Zal de duivel zijn zin hebben? Zal hij dan toch op het laatste moment weten te verhinderen dat het evangelie te Rome komt? Gemeente, we mogen wel op onze hoede zijn voor de tactiek van de Satan. Want als hij een kansje ziet, dan probeert hij Gods werk tegen te staan. Hebt u dat ook wel eens gemerkt in uw leven? En dat die slang toch ineens ziet, die giftige tanden wil je erin zetten. Zo onverhoeds ineens die aanval. Een mens kan soms wel eens heen en weer geslingerd. Of u moet zich niet bekommerd maken over de toekomst. Hè? Maar hij kan soms wel heen en weer geslingerd worden over zijn eeuwige bestemming. Zal het goed zijn? En dan wordt dat het woord, het evangelie, wordt verkondigd. En dat die verkondiging mag zijn de bediening der verzoening. Dat er vergeving is bij de Heer altijd geweest. En dat je met vreugde dat woord mag aannemen. Dat je mag aannemen dat het dan niet alleen voor anderen, maar dat is ook voor mij. En dan zit daar die slang. En die spuit het vergif in. Is dat wel waar? Is het ook voor jou? Gemeente, bent u er tegen gewapend? Tegen de listige omleiding van de Satan? Tegen de boze geesten in de lucht? Daar draagt u de geestelijke wapens in het schild des geloofs en het zwaard des geestes. Want in tijden van uitreiding, in tijden van blijdschap, hè, zijn we geneigd om die wapenrusting neer te leggen. Maar ja, dat is levensgevaarlijk. Dan zijn we een open burcht. Dan zijn we gemakkelijk door de boze in te nemen. Bid maar vaak wat Christus ons geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dan is daar doodstilter op dat strand van uw leven. We zien die omstanders, die zien die slang aan de hand van Paulus hangen. En ze denken, voor die man moeten we oppassen. Hij is wel uit de zee gered. Maar dat mag hem niet baten. De wraak van de Godheid zal hem treffen. En ze zeggen dat ook tegen elkaar. Deze mens is gewis een doodslager. Waarom denken deze mensen aan moord en niet aan andere zonden? Nou, andere zonden zijn voor deze mensen nog enigszins vergeeflijk. Daarvoor zouden nog verzachtere omstandigheden kunnen worden aangevoerd. Maar je vergrijpt aan het leven van een naaste? Nou, erger kan voor hen niet. Er zit iets sympathiek zijn in deze gedachte. Van deze heidenen. Ze hebben op een set van goed en kwaad. Ze kennen eerbied voor het leven. En weet je, dat is een stukje ingeschapen godskennis. De heidenen die God niet kennen, zegt Paulus ergens, zijn zichzelf een wet. Intuïtief, zoals we dat dan noemen, hè, voelen ze aan dat moord een grote zonde is. En deze heiden hebben ook het besef dat er een macht is die het kwade straft. En welke macht dat is, dat zeggen ze ook zelf. Want er staat letterlijk, deze mens is gewis een doodslager. En dan staat er in de vertaling die de wraak, maar dan staat in het Grieks die dike niet laat leven. En dike, dat is een Griekse godin. Een dochter van Zeus en Themis. Zij is een personificatie van de straffende gerechtigheid. Dike heeft tot taak misdadigers die aan de justitie ontsnapt zijn te achtervolgen. En vaak wordt Dike ook afgebeeld met een weegschaal in de hand. U ziet dat bij rechtsgebouw, hè? Vrouwen Justitia. Nou, deze Maltese die denken, deze man is zijn gerechtelijke straf ontgaan, maar Dike weet hem op dit eiland te vinden. Hij is aan een woedende zee ontkomen. Maar nu zal deze slang een einde maken aan zijn leven. Deze mensen zijn onder de indruk van de wrekende gerechtigheid van Dieke. Ach, natuurlijk, dat weet wel, ze zitten fout, helemaal fout. Ze leggen een verkeerd verband, hè? Een verkeerd verband tussen zonde en straf. Nog sterker, want er is natuurlijk een verband tussen zonde en straf, hè? Want waren er geen zonden, er waren geen wonden. Maar ze verklaren vanuit de straf dat Paulus een moordenaar moet zijn. En gemeente, dat kan en dat mag niet. Vanuit de straf verklaren dat iemand een grote zonde heeft begaan. Omgekeerd kan en mag het wel. Vanuit de zonde de straf verklaren. Dat heeft Paulus op het schip ook gedaan. Toen hij zei, mannen, men behoorde mij gehoor gegeven te hebben en van Kreta niet afgevaren te zijn en deze hinder en deze schade verhoed te hebben. En dat hadden ze aan zichzelf te wijten, dat kon Paulus zeggen, want ze hadden niet naar hem geluisterd. En van daaruit, die grote nood. Paulus heeft zo de zonde bij deze mensen aangewezen om zo de straf te verklaren. Maar de omgekeerde volgorde, gemeente, dat kan en dat mag niet. Denk u maar aan de geschiedenis van de blind geborene. Dan komen de discipelen naar de Heer Jezus toe met de vraag, wie heeft er nu gezondigd, deze of zijn ouders? Zij dachten dat zo'n ziekte wel een gevolg moest zijn van een grove en een grote zonde. Want zei de Heer Jezus, nog hij, nog zijn ouders hebben gezondigd, maar dit is geschied opdat de genade Gods in hem verheerlijkt worden. De heidenen die leggen een direct verband tussen straf en zonden. Maar mogen we hen dat kwalijk nemen? De discipelen die beter hadden kunnen weten, die deden het ook. En de drie vrienden van Job, die dachten even rechtlijnig. Hoe kan de Heer nou zo'n mens laten lijden, hè, zoals Job? Dan moet hij wel iets ontzettend slechts hebben gedaan, hè. Maar ze zaten verkeerd. De gemeente, daar moeten wij ook maar voor oppassen, hè, om direct een toepassing te maken als iemand iets overkomt. En zeker moeten we zwijgen als we de oorzaak niet weten. En daarbij, en dat moet ons helemaal stil doen zijn, God spaart dikwijls de goddelozen, terwijl hij zijn kinderen kastijdt. En daarom mogen we niet meteen de toepassing maken. En weet je wat ook nog is? We vergeten dan daarbij één ding. Als de Heer, en hebt u daar wel eens bij stilgestaan, als de Heer dit nou eens met ons zou doen, naar onze zonden. Nou, dan leg ik toch de hand op je mond. Wanneer wij direct weten te vertellen waarom hem of haar dit of dat is overkomen, dan denken wij, want dat zit er natuurlijk achter. Ik ben gelukkig niet zoals hij of zij is. Want mij is dat nog nooit overkomen. En zo gaan we op de rechterstoel van God zitten. Wij gaan oordelen en er loopt altijd uit op veroordelen. Gemeente, laat het bestuur maar aan de Heer overlaten. Hij weet beter. En hij weet alleen waarom hij iets doet. En dan horen we ook iets van Paulus zelf. Want het is toch geen kleinigheid, hè? Dat je ineens een gifslang, een adder aan je hand ziet bengelen. En die beterstuk bijvoorbeeld moet er ook wel pijn. En wat denkt u van een psychische shock? Maar daarover horen we geen woord. Dan de geestelijke beproeving, eindelijk op weg naar Rome, ten nauwe nood ontkomen uit de noodweer. En ineens een gifslang. Zullen niet toch alle plannen doorkruist worden? Ach, we weten niet wat er op dit moment door Paulus allemaal heen gaat. Maar één ding weten we zeker. Op dit moment heeft hij niets anders om aan vast te klappen dan dat woord, die belofte van de Heere God. Hij moet voor de keizer gesteld worden. En hij weet, daar komt de Heere nooit meer op terug. Dat kan de Satan niet ongedaan maken. En die slang dan? Nou, daarvoor heeft de Heer ook een belofte gegeven.
De Heer Jezus heeft een keer tegen zijn discipelen gezegd: ik geef u macht op slangen en schorpioenen te treden en geen ding zal u enigszins schaden. En voor zijn hemelvaart heeft hij deze belofte een keertje herhaald. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Nou, deze belofte zijn de enige houvast voor de apostel. En het geloof, gemeente, dat vindt zijn kracht enkel en alleen in het grijpen naar Gods belofte. Zo kan Paulus er ook met één handgebaar dat gevaarlijke beest in het vuur afschudden. Ach, dat doet hij niet in eigen kracht. Dat doet hij ook niet zonder vrees. Want het geloof maakt een mens niet ongevoelig, ook al kan het de vrees wel temperen, zodat die vrees die dat niet helemaal te pakken heeft, hè. Maar het geloof heeft ook zijn gevoelens daarbij. Maar Paulus doet dat alles, steunend op Gods belofte. Maar daarbij, er is geen slang die eenmaal zijn tanden natuurlijk in het vlees van een mens heeft gezet en zo even de schudden zomaar loslaat. En al zou een ader dat doen, hè, dan zit toch al het gif in de aderen. Maar zo lezen we, hij schudde het beest af in het vuur en leed niet kwaad. En dan staan de omstanders, die staan er sprakeloos. Ze kijken naar Paulus en ze blijven maar kijken naar hem. Zal er nou werkelijk niets gebeuren? Dit kan toch niet waar zijn? Dat is ongelooflijk. En als er dan toch niets gebeurt, ja, dan moeten ze toegeven, dit is bovennatuurlijk. Het is het werk van een hogere macht. En zo vallen van het ene uit in het andere. Hier hielden ze Paulus eerst voor een doodslager, nu houden ze hem voor een god. Dat is Paulus al een keertje eerder overkomen, dat was in Lystra. Toen hij een kreupelijke man had mogen genezen. Toen riepen de mensen: de goden zijn de mensen gelijk geworden en tot ons nedergekomen. En toen noemden ze Paulus Mercurius. Dat gebeurt hier opnieuw, dat heidenen Paulus voor een god houden. Omdat dat het ongelooflijk is wat ze daar zien. Maar gemeente, wat hier gebeurt, dat is niet zomaar een incidentje. En er staat ook niet iets zomaars in de Bijbel. We hebben hier dan ook niet louter met een reisverslag van Lucas te maken. Maar het woord van God, het woord dat ons wijs wil maken tot zaligheid. Nou, wat wil het ons leren? Eerste plaatsen om kalm te blijven als tegenslagen ons treffen. En te wachten op de afloop van de dingen. Dat is leven nu bij die zekerheid. Hè. Mijn tijden zijn in uw hand. Het wil ons leren. Ook al schijnt nu alles tegen te zijn. Hè, toch te geloven en daaraan vasthouden dat God zijn belofte ten alle tijden vervult. En verder is dit incident ook een profetie. Voor wat in het eindgericht gaat gebeuren met de Satan. De Satan heeft nog steeds veel macht. Hij gaat nog rond zoals Petrus dat schrijft in zijn brief als een briesende leeuw zoeken die wie hij kan verslinden. En dat doet hij al omdat hij nog maar een kleine tijd heeft. En daarom probeert hij ook waar het maar mogelijk is het woord van God tegen te staan en de gemeente van Christus in de knel te brengen. Maar dan lees je in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, die genoemd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En dan staat er nog een keer in datzelfde Bijbelboek, en de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers al waar het beest. En de valse profeten zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Kijk, van die overwinning, hè, is deze geschiedenis die we vanmorgen met elkaar overdenken een profetie. Hier op Malta, bewijst de Heer Jezus Christus overwinnaar te zijn. Een aanval van de vorst der duisternis wordt hier afgeslagen. Ach gemeente, hou Christus zijn kerk in stand, dan mag de hel vrijboeten. Dan moet zelfs de Satan meewerken tot verbreiding van het evangelie. Ach, is het dwaas, het gaat de Satan maar door, hè. Hij denkt altijd nog dat hij een keertje de beslissende slag kan slaan. Het enige wat hij bereikt, dat is zijn volledige ondergang. Paulus heeft er een litteken bij. Want ja, dat heeft natuurlijk die slang bij hem achtergelaten aan zijn hand. Een litteken. En zo, Paulus heeft al vele littekens. Hij heeft stofslagen gehad. Hij is gestenigd. Hè? En wat allemaal niet meer. Maar die littekens zijn voor Paulus eretekens. Het zijn bewijzen van zijn apostelschap. Aan de ene kant natuurlijk zijn het tekens van vijandschap van de mensen. Vijandschap van de hel. Aan de andere kant zijn die littekens voor hem ook teken van de bewarende trouw en zorg van zijn God en Koning. Wij zijn alle uren in gevaar, schrijft Paulus in een andere brief. In een brief. En toch als stervende en ziet, wij leven als droevig zijnde en toch altijd blijde. En gemeente, wij zijn ook elk moment in gevaar. Ach, niet om door een adder gebeten te worden, hoor. Maar overal loert op ons de dood. En bovendien, wij zijn al gebeten. Het gif woelt door onze aderen. Wij dragen dodelijk vergif in ons. En dan moet u maar eens de brief van Jacobus lezen, als hij het heeft over de tong. Wat een giftig ding dat is. En zo leven wij in een grote, kronkelende slangenwereld. Een mens is echt niet zo mooi zoals hij eruit ziet. Wanneer de Heer door zijn woord en geest ons ontmaskert, wat blijft er dan van ons over? We mogen echt wel bidden, ach Heer, neem toch die slangen weg. Maar dan vraag ik, waar zijn ze? Waar ziet hij ze? Als Gods geest ons zelf leert ontdekken, ach, dan zitten ze ook in die wereld. En hier en daar. Maar dan zitten ze ook in mijn hart. En dan is het soms om angstig van te worden. En dan mogen we echt wel bidden, Heren, zal het nou nooit anders worden? En dan zal hij antwoorden, mijn kinderken. Zolang u nog het lichaam der zonde der doden met u draagt, zullen die slangen er zijn en blijven. Maar ik geef u een middel daartegen. Midden in deze wereld staat het kruis. Daar hangt mijn zoon aan. Zie op hem. Zijn sterven is de dood van de slang. Hij heeft de kop van de slang vermorseld. Satan kan u geen kwaad meer doen. Gemeente, de slangen beten zij de wereld nog niet uit. Maar ook dan dit, hè. Wanneer u er niet aan geneest, dan zult u aan die slangen beten bezwijken. Maar midden in deze wereld mag u zien op hem die uw krankheden kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen. En als we hem mogen kennen die ons heeft lief gehad, ach gemeente, dan hebben we niets te vrezen, hè. Als je toch weet dat je geborgen mag zijn in die doorboorde handen van Christus, maar ben je veiliger, dan ligt voor en tegenspoed, het ligt allemaal in zijn handen. Dan mag er wel zo'n slang sissend aankomen, maar zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij heeft dus oude slang onschadelijk gemaakt door haar de kop te vermossen. En zelfs als zouden we het leven erbij moeten verliezen, wie overwint, die zal door de tweede dood niet beschadigd worden. En de God des vredes zal haast de Satan onder uw voet verpletteren. Amen.